De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we naar 2000. Het computerspel The Sims is net gelanceerd. Pokémon is een wereldwijde hype geworden. Scary Movie is een hit in de bioscopen. Drop It van Scoop, Binnen van Marco Borsato en It's My Life van Jon Bon Jovi, die staan allemaal hoog in de hitlijsten. En bij Barcelona speelt een blonde Limburger. En deze man zal in 2000 tijdens het EK in Nederland en België het toernooi van zijn leven spelen in oranje shirt. En als we in Nederland terugdenken aan dat EK, denken de meesten aan, ja, het is niet anders, de gemiste penalties tegen Italië in de halve finale. En daarover sprak ik Patrick Kluivert al in een andere aflevering van deze podcast. Maar voordat het misging, was het die blonde man uit Limburg die met goals en assists tegen Denemarken, Frankrijk en Joegoslavië bepalend was voor Oranje. En daarover ga ik het in deze aflevering hebben met Boudewijn Zende.
Test 1, 2, 3.
Laten we maar beginnen. Ook moet wel mijn parkeer aanzetten, anders kost dit me nog geld ook.
Dat zou je niet willen.
Nee, dit is gewoon liefdewerk oud papier, zoals het hoort. Even kijken. Ik moet even mijn parkeermeter aanzetten, want Boudewijn, dat is wel één ding wat ik heb geleerd van deze voetbalpodcast. Alle spelers tot nu toe zijn veel en veel te vroeg. Echt te vroeg. En dat is goed, hoor.
Is er een compliment naar jou toe?
Is een compliment naar jou toe?
We willen allemaal op tijd komen voor jou.
Wat ik altijd mee begin, ik kijk even naar jouw paspoortje. Damn. PSV, Barcelona, Chelsea, Middlesbrough, Liverpool, Olympic Marseille, Sunderland. Je gaat glimlachen.
Ja, tuurlijk.
Het is een mooie lijst, toch?
Nou, weet je wat het is? Hetzelfde als met het Nederlands elftal. Je begint natuurlijk als kleine jongen te voetballen omdat je het hartstikke leuk vindt.
Ja.
Dat moet ook eigenlijk altijd die drijfveer zijn tijdens zo'n carrière. En ik weet dat ik op een gegeven moment 17 jaar was en bij PSV mocht ruiken aan het eerste elftal. Ik mocht mee op een buitenlands trippie. En Aad de Mos kwam naast me zitten in het vliegtuig en op de weg terug. En hij zegt, hoe zou je het vinden om als prof aan de slag te gaan?
Oh, hij kwam echt naast je zitten?
Ja, ja.
Was dat intimiderend voor jou toen als jonge speler?
Nou, ja, je denkt wel op een gegeven moment van, wat komt trainer doen? En nou, hij zei dat zo. En dan denk je, ja, tuurlijk wil ik dat. Alleen, ik denk dat je tot die tijd, althans in mijn geval, niet het idee hebt dat ook daadwerkelijk, zeg maar, gaat gebeuren. Je wil altijd de beste zijn en je wil beter worden. Je gaat van het ene elftal naar het volgende. En dus ook het Nederlands elftal. Je gaat van de onder, volgens mij ben ik het Nederlands elftal begonnen bij de onder 13. En zo ga je door tot onder 18. En dan kom je in Jong Oranje. En ja, op een gegeven moment dan komt eigenlijk dat echte werk, zo ik het dan maar noem, dat komt steeds dichterbij. En ik kan me nog herinneren inderdaad dat moment dat Aad de Mos dat zei. En ik zei, ja, tuurlijk wil ik dat graag. Hij zei, nou, dan train je vanaf volgende week met ons mee. Maar ik zat nog in mijn eindexamen HAVO. Dus mijn vader zei natuurlijk ook van, ja, leuk en aardig, maar dat gaat niet gebeuren. Eerst maar eens even die school afmaken. Dus dat was ook toen het devies.
Zorg dat je... Was het ook jouw gevoel, eerst je school afmaken?
Ja, ja.
Of dacht je, nee, PSV 1?
Nee, ik weet nog heel goed, ik had tentamens daarna. Dus ik had ook mijn boeken, studieboeken had ik bij me op die trip naar, volgens mij was het Alicante, waar we een toernooitje speelden. En nou goed, dat gaf wel extra impuls om te zorgen dat je diploma in één keer haalt. En dan... Ja, dan ga je aan de slag als prof. En hetzelfde geldt voor het Nederlands elftal. Dat, toen ik de eerste keer werd opgeroepen, toen was ik op de hechtgang. En toen op de hechtgang had je destijds het trainingscomplex van PSV. Ja. Had je twee telefoons. En het was Dick Advocaat die op een gegeven moment naar me toe kwam en zei dat dat telefoon voor mij was. En het was de bondscoach. Maar in die tijd had je ook al voetbalhumor. Dus ik denk, het zal toch niet zijn
niet
dat iemand
zijn.
Mij voor de gek houdt, weet je wel? Dat iemand anders daar, dat die jongens daar zitten te gieren natuurlijk, als ik die telefoon opnam. Maar ik nam de telefoon ja, netjes op en het was inderdaad de bondscoach. En die, dat was Guus Hiddink en die voorspelde mij dat ik, of die vroeg inderdaad aan mij om het te voegen bij het Nederlands elftal, de eerstvolgende, ja, Interland.
Wat gebeurt er dan met een speler als je dat voor het eerst hoort?
Nou, het is natuurlijk een fantastisch moment. Omdat, nogmaals, wat ik al zeg is, als jeugdspeler moet je er heel veel voor laten. En je moet heel veel dingen doen. En ik reis er van Maastricht naar Eindhoven 5 keer in de week. En natuurlijk nog naar Zeist voor het nationale team. En eigenlijk is het enige wat telt is school en voetbal. Dat doe je heel graag. Dus je hebt er ook eigenlijk heel weinig last van. Dat je zoveel tijd gaan besteedt.
Het is je lust in je leven gewoon.
Ja, je weet eigenlijk ook niet beter. Nee.
Wie reed jou trouwens uit Maastricht?
Alleen met trein. Ik ging met trein op en neer.
Altijd? Ja, alleen. Ja, ja. Hoe lang deed je erover?
Uur en een kwartier. Heen. En dan trainen. En dan als een speer met al die jongens die natuurlijk ook wat verder moesten reizen. Want je zo'n busje kwam je ophalen op het station. En die bracht je ook weer terug naar het station. En dan was het altijd klok kijken, opschieten en hopen dat je de trein niet mist.
We gaan terug, Boudewijn. We gaan terug naar 2000. 21 jaar geleden. Het EK staat
erop. Het klinkt zo lang geleden.
Ja, echt hè?
Terwijl het toch als gisteren is.
Nou ja, we worden gewoon oud. Dat is gewoon een feit. Het is 21 jaar geleden. Neem ons even mee, Boudewijn, in het gevoel wat toen rond dat EK bestond. Want kijk, Nederland hoefde zich niet te kwalificeren. Nee. Want het werd georganiseerd in Nederland en België, dat toernooi. Frank Rijkaard was de bondscoach. 11 wedstrijden werd er niet gewonnen trouwens, in de oefenperiode daarvoor.
Ja, dat is denk ik ook hetgene wat, waar we eigenlijk moeten beginnen. Waar stonden wij en waar kwamen we vandaan? Nou, wij kwamen natuurlijk van een WK, WK 98.
Top WK.
Waar wij fantastisch gespeeld hebben. Ook daar gegroeid zijn in het toernooi. Uitgeschakeld uiteindelijk op penalties. En helaas ook nog die derde, vierde plek hadden moeten spelen. Terwijl het merendeel daar niet meer de motivatie voor had. Puur en alleen omdat we er voor één ding waren. Uiteindelijk en eens wereldkampioen worden. Dus ook die finale spelen. En 2 jaar later zou dat het toernooi georganiseerd worden in Nederland-België. Dus je wist ook dat er alleen maar oefenwedstrijden zouden komen. Nou, dat is natuurlijk niks ergens als oefenwedstrijden spelen. Er zaten wel hele mooie tussen. Want volgens mij speelden we ook tegen Brazilië, Duitsland.
Ik vond België het leukst, 5-5.
5-5 tegen de Belgen. In Rotterdam was dat?
Ja, in Rotterdam. In de regen, ik was erbij.
Dus ja, weet je wat het is met oefenwedstrijden? Dat zijn geen echte krachtmetingen. Er wordt toch gewoon anders geselecteerd, misschien anders gewisseld. Je wil niks lievers dan dat toernooi eigenlijk begint. Of dat je kunt kwalificeren voor een toernooi.
Ja, want ik weet dat Rijkaard ging toen ook een beetje experimenteren. Ja. Ik weet dat hij bijvoorbeeld Talan werd geselecteerd. Werd rechtsbuiten een aantal wedstrijden achter elkaar. Maar die was er uiteindelijk niet bij het EK. En zo had hij nog een aantal spelers. Heeft hij in die periode, kan je dat nog herinneren, of hij iets specifieks heeft gezegd op weg naar dat EK?
Nee, dat durf ik niet te zeggen.
Niet iets wat je bijstaat.
Nee, er staat me niks van bij. Ik denk dat het dat wel de strekking van het verhaal is natuurlijk. Dat je bent aan het sleutelen naar dat ene moment dat het echt moet gaan gebeuren. En als het dan uiteindelijk, volgens mij hebben we nog een trainingskamp gehad voor de EK in Zwitserland.
Ja.
En daar hebben we nog oefenwedstrijden gespeeld, volgens mij ook tegen Polen. En ook dat was geen topwedstrijd. Wonnen we denk ik wel 2-1 of iets dergelijks. Maar ja, eigenlijk de aanloop was zeker niet zo goed. Maar ja, het moest gaan gebeuren natuurlijk tijdens de EK. Want het was in Nederland. We kennen natuurlijk de fantastische beelden van de Oranjegekte. Nou, dat was dit keer in Nederland. Ik zal je zeggen dat er zijn een aantal dingen die, misschien komen we er later op terug. Mm-hmm. Voor mij als speler was bijvoorbeeld een toernooi in Frankrijk, of later 2004 in Portugal, dat je je verplaatst naar een ander land. En dat hele Oranje Legioen zich verplaatst naar een ander land en eigenlijk een beetje de boel overneemt ter plekke. Ja, dat geeft wel een heel ander gevoel dan.
Lekkerder?
Ja, anders dan in Nederland. Want ja, in Nederland ben je natuurlijk al. Je kent alles al. Je kent alle stadions al. Dus dat geeft een soort voordeel, omdat het een soort van thuiswedstrijd is. Maar aan de andere kant, je mist ook een bepaalde prikkel van avontuur, van nieuw, van toch het onwetende. En wat daar dus bij hoorde, is wij hadden na dat trainingskamp, zijn we een paar dagen vrij gehad, en toen melden wij ons uiteindelijk in Hoenderloo. Nou, hadden we trainingsfaciliteiten met een hotel, alles erop en eraan. Dus dat was op zich heel netjes voor elkaar. Maar omdat het dus in Nederland was, kijk, Hoenderloo is een fantastische locatie voor een week of, sorry, daar ga ik al, voor een paar dagen.
Het voelt als een week, of wat?
Maar we zaten daar eigenlijk gewoon dat hele toernooi, dus bijna 4 weken lang. En rondom dat hotel stonden natuurlijk hekken. Iedereen werd buiten gehouden. Dus we waren eigenlijk wel een beetje opgesloten.
Ik vind het wel interessant wat jij nu zegt, Boudewijn. Want eigenlijk zeg jij, althans zoals ik het interpreteer. Nou, ik vind het wel mooi, want je zegt eigenlijk, juist door die verplaatsing kom je misschien ook in een totaal, mentaal in een andere fase terecht. Je wordt ook een beetje geholpen door omstandigheden, andere taal, andere eten. Je wordt net een klein beetje meer geprikkeld dan wanneer je weer zit waar je altijd zit. Ja, en ook meer mensen die je altijd kennen, ook meer tussen aanzicht lastig vallen natuurlijk.
Ja, nou ja, lastig vallen, dat niet. Ja. Nou ja, het gevolg was dus ook dat wij eigenlijk niet het hotel uit konden. Dus we zaten ook letterlijk eigenlijk opgesloten. Want zodra je het hek uitging, daar stond er natuurlijk de Nederlandse supporter of de journalist of wat je ook wilt. Terwijl 2 jaar daarvoor in Frankrijk, daar konden wij gewoon nog, noem het maar even, incognito het hotel uit. Voor een wandeling of voor een drankje te doen bij de lokale pub op de hoek. Of hoe je het ook wil noemen. Je was wat vrijer. En dat hadden we in 2000 niet. Ja, je kunt er wel zeggen dat het voordeel was natuurlijk. Dat je zat in Nederland met 17 miljoen mensen. Die natuurlijk voor ons aan het supporten waren.
Hoe scherp heb je het toernooi nog in de geest?
Nou, wel redelijk, omdat er een aantal dingen uitspringen natuurlijk.
Wat springt het eerste eruit? Ja, ik kan me wel raden. Maar
daar komen we later om.
Ja, ik wil niet meteen Italië noemen. Maar
nee, daar komen we eigenlijk wel op uit. Maar bijvoorbeeld het begin was natuurlijk wel anders. Of laat ik het zo zeggen, daar weet ik niet zo heel veel meer van. Want
Tsjechië begonnen jullie?
Tegen Tsjechië. En wat ik me daarvan kan herinneren is dat het een hele matige wedstrijd was. De Tsjechen hadden overigens zich gekwalificeerd volgens mij zonder ook maar één puntverlies of zo. Ja. Dus dat was echt wel een serieuze kandidaat. En dan win je volgens mij net voor tijd omdat je een penalty krijgt. Maar in de wedstrijd had je misschien daar...
Het was weinig, een beetje zoutloos.
Ja, had je daar weinig recht op. Dus ik weet dat we ook wel tegen elkaar zeiden, ja, net zoals in 98, daar begonnen we met een gelijkspel tegen België. Daar moet je een beetje ingroeien ook. En voor ons was dat dus de eerste wedstrijd waarin we voor het echi moesten spelen. En volgens mij was Frank Rijkaard ook nog een beetje zoekende naar de opstelling. En ik heb later wel, op dat moment heb ik me daar niet zo bij stilgestaan. Maar ik heb later gelezen of begrepen dat we een soort kerstboomopstelling starten.
Van Co Adriaanse, die had dat bij ADO Den Haag geïntroduceerd.
En daarvoor hadden wij dat eigenlijk bijna niet geoefend. Volgens mij hebben we het zo tegen die Polen helemaal niet gespeeld. Dus het was ook daar nog een beetje zoekende.
Misschien kun je even uitleggen, want die kerstboomopstelling was volgens mij 5-3-2-1.
Ja, of 4-3-2-1.
Oh, dat kan ook nog, ja. 4-3-2, ja, dus opbouwend dan met één spit. Ja. Maar dat hadden jullie helemaal nooit gespeeld, inderdaad.
Ja, volgens mij niet, die herinnering heb ik helemaal niet.
Nee. Daarvan. Dus, ik kan me herinneren dat het met name te maken ook had met wat jij zegt, de kracht van Tsjechië toen. Mm. Want je had spelers als Nedved en Grigera en echt een paar.
Ja, je had de Koller,
6,4 meter.
Die kun je niet missen. Ja, dan had je altijd een aanspeelpunt. Ja. Of een plan B. Ja. Elke bal die naar voren kwam. Ja, ik bedoel, Frank de Boer kan echt wel een bal koppen. Maar je moet eerst nog 1,5 meter hoger zien te springen.
Je moet de ladder meenemen bij Koller. Ja. Maar oké, het werd wel gewonnen.
Werd gewonnen, ja.
Dus prima.
Dat gaf een stukje rust misschien. Maar zoals we vaker gezien hebben in het verleden, is winnen met het Nederlands elftal is niet genoeg. Hè? Je moet ook goed spelen. Nou, dat was er tegen de Tsjechen nog niet echt bij.
Nee. Weet je hoe in die dagen getraind werd, hoe erover gesproken werd in het trainingskamp over die wedstrijden? Denemarken kwam eraan, hè, de volgende.
Denemarken was de volgende. En we wisten van die Denen. Dat is over het algemeen bij Scandinaviërs. Dat is vrij stug. Dat is met alle respect vaak een simpele 4-4-2. Een flink blok met 2 jongens voorop die de channels belopen. Dus dat was wel een ander soort voetbal weer als tegen de Tsjechen. Met een Koller voorop. Dus dat zou een ander soort wedstrijd worden. En het moest beter dan in de eerste wedstrijd. En ik weet wel, na aanloop naar Denemarken, dat we trainden natuurlijk op Hoenderloo. Dus op op het trainingscomplex bij het hotel. En tijdens de training gebeurde er iets wat niet iedereen, wat niemand eigenlijk ontging. Is dat Mark Overmars wilde niet op rechts spelen. En uiteindelijk stond ik op links en Mark op rechts. En hij had ja, hij wilde liever op links. Omdat hij daar natuurlijk met zijn rechterbeen kon hij makkelijk, zoals hij altijd al gedaan had, naar binnen trekken, scoren of assist geven, voorzetten. Hij ging een beetje met kont tegen de krip.
Hij zei het ook echt expliciet.
Ja. Ja. En die discussie was gaande tussen hem en Frenk Rijkaard. En toen kwam Frenk naar mij toe. En Frenk zegt tegen mij, zei, ja, Boudewijn, volgens mij is het duidelijk. We hebben een probleem. Hij zegt, zoals je ziet, ja, Mark die wil niet op rechts spelen. Zou jij dat willen doen? Nou, toen heb ik gezegd tegen Frenk, zeg, luister. Ik zeg, ik wil het wel doen.
Komma?
Voor het team.
Oké. Okay.
Ja, nee. Ja, komma. Mijn voorkeur gaat ook uit naar links. Maar ik was wel altijd een teamspeler. En daar waar het team mij nodig had, daar ging ik voor. En wetende dat dat dan misschien niet mijn ideale positie is. Maar ik deed dat voor het team. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dat is wat gebeurde. En wij...
Hoe reageerden de anderen? Of was dat echt iets tussen jullie drie? Overmars, Rijkaard, jij?
Overmars was daar natuurlijk niet bij toen ik met Frenk...
Nee, snap ik.
Maar
die wisten dat Overmars dat niet wilde.
Ja, die wisten dat wel. En ik moet zeggen, tijdens dat EK was Neeskens assistent. Nou ja, als ik iemand hoog heb zitten, is het buiten Frenk Rijkaard ook Johan Neeskens. Fantastische man. Een illustre carrière gehad. Natuurlijk een hele andere periode. Met Ajax alles gezien en meegemaakt. Met Nederland zelf al als kind zijnde heb ik die beelden natuurlijk ook teruggezien. Want het was zelfs nog voor mijn tijd dat ik dat daadwerkelijk kon mee.
Barcelona Neeskens.
Barcelona geweest. Dus al met al gewoon met Johan kon ik lezen en schrijven. Maar dan komt die wedstrijd tegen Denemarken. En ik stond aan de rechterkant. Wij speelden een hele slechte eerste helft. Met name ik zelf vond dat ik slecht was. Ik kwam Jan Heijnsen, de oude rot, kwam ik niet voorbij. Dat was een bijter.
PSV.
Die ging ervoor. Heel veel ervaring. Dus die wist ook heel veel dingen gewoon op te lossen voordat het überhaupt gebeurde. En in de tweede helft, volgens mij stonden we op dan. Ja, het stond volgens mij net... Nee, volgens mij was het nog 0-0.
Mm-hmm.
En je weet hoe dat gaat. We zijn aan het spelen en op een gegeven moment beginnen de spelers warm te lopen. Nou, in onze tijd gingen pas spelers warm lopen als ze erin kwamen. Tegenwoordig, in de eerste helft, beginnen ze al warm te lopen. Dat, mocht er iets gebeuren,
het zegt niks.
Kun je er meteen in. Het zegt helemaal niks. Dus iedereen komt naar de beurt.
Maar toen zei het wel wat.
Toen zei het wat. Dus ik kijk en ik denk, het zal er niet waar zijn. Ik zag Ronald de Boer, een van de warmlopers. Ik denk, weet je wat? Het zal toch niet waar zijn dat ik zeg maar mijn nek uitsteek of op het blok zet.
Voor het team.
En dat ik dadelijk gechopt ga worden. Dat ik een Sjaakje ben. Maar goed, dat zag ik wel aankomen. En op een gegeven moment ging dat bot omhoog van de wissels. Dus ik kijk zo in een ooghoek naar die cijfertjes. Maar toen was het Overmars die eraf ging. Dus Overmars ging eruit als zijnde de linksbuiten. Ik ging naar links. En Ronald de Boer kwam er dus in als rechts.
Dit is wel sterk van Rijkaard, hè?
Ja.
Want hij weet gewoon, jij hebt jouw positie opgeofferd.
Luister, alleen al daarom heb ik natuurlijk Frenk ook... hier zitten.
De meeste coaches zouden dat namelijk niet doen. Die zouden jou opofferen.
Nou, dat is ook een keer gebeurd. En daarom dacht ik ook van, weet je wel, dan zet je weer eens een keer jezelf opzij. Alleen dit keer dat werd uitbetaald. En omdat dat zo gebeurde, ja, daarna was ik natuurlijk ook los.
Daarna ging je los.
Ja, ik actie en ik gaf hem voor. Ronald de Boer scoorde uiteindelijk de 2-0.
Zullen we even laten luisteren? De 2-0, jij gaat dus naar je linkerkant. En je gaat ineens vliegen, om het maar even zo te zeggen. En dan gebeurt er dit.
Oh, dat is de 2-0. Ronald de Boer. Zenden. Assist. Overgelukkig Boudewijn Zenden. Omdat hij zich zo ongelukkig voelde. In de eerste helft aan die rechterkant.
Evert ten Napel, dankjewel NOS voor de geluidsfragmenten, bedankt. Je hoorde dat Evert ten Napel zegt het ook, hè? Het was ook heel zichtbaar dus. Dat jij
ja, blijkbaar wel, voelde. Ja, ik voelde dat wel, maar of het zichtbaar was, hoor ik nu natuurlijk ook. Ja, maar dat was wel een kantelmoment, niet alleen voor mij, maar waarschijnlijk ook voor het team. Want op een gegeven moment, toen paste het plaatje op een of andere manier. Er gebeurde iets, we scoren de 2-0... ik scoor uiteindelijk zelfs nog de 3-0.
Die heb ik ook hoor. Let op, de 3-0 van Boudewijn Zenden.
Dan gaat Reiziger. die zich herinnert dat hij ooit aanvaller is geweest en heel snel is en de bal afgeeft aan Zenden. En die scoort 3-0. De Kuip ontploft en het is gedaan.
Nou, hij zegt het heel droog even te napen, maar dit is euforisch, denk ik, voor jou, ja, dat gevoel.
Nou, voor mij was het fantastisch. En je merkt ook, kijk, hij zegt, even te napen zegt natuurlijk, de Kuip ontploft. Maar dat gebeurde eigenlijk ook, want ook in die eerste wedstrijd tegen Tsjechië gebeurde dat niet, weet je wel. Iedereen was maar aan het wachten dat het een keer echt zou knallen.
Dat was in de Arena, volgens mij?
Ja, was Arena.
Ja.
En in de Kuip, ja, je weet, als het in de Kuip losgaat, dan begint dat beton een beetje te trillen daar.
Ja, ja, nou, schitterend.
Dat gebeurde toen dus ook. Ja, en dat heeft ons eigenlijk wel gelanceerd. En dat gaf ons het gevoel dat we toch op de goede weg waren. En je wint dan met 3-0. Volgens mij
zeker.
Missen zij nog een penalty ergens of zo. Er gebeurt volgens mij nog wel iets in die wedstrijd. Maar goed, je wint 3-0
en luister,
door.
Maar wat interessant is, kijk, jullie zijn dan door, sowieso. Jullie gaan door naar de volgende ronde. Alleen is ook de vraag, word je eerst of tweede in de pool? En is de wedstrijd tegen Frankrijk is dan belangrijk. Maar voordat dat gebeurt, heb je natuurlijk die discussie gehad tussen Overmars, Rijkaard. Nou, jij hebt dan je opgeofferd, rechterkant, linkerkant. Hoe is dat daarna gegaan? Want ja, de winnende coach heeft altijd gelijk. Zo werkt het nou eenmaal. Maar ja, je zit wel met een speler die ook niet helemaal in zijn hum zit. Jij hebt daar ook mee te maken natuurlijk in jouw positie. Kan je dat nog herinneren hoe dat daarna ging?
Nou, kijk, ik heb wat dat betreft nooit een probleem gehad met Overmars.
Nee, maar hij heeft ook zijn recht om dat te zeggen natuurlijk. Dat is een probleem van de coach.
Ja, iedereen kan zeggen wat hij wil. En ik denk, ik ben daar verder. Ik heb me daar verder niks meer mee bemoeid. En dat was ook niet nodig. Ik denk dat het uiteindelijk duidelijk was dat we het op die manier gingen doen. Dus uiteindelijk spelen we de rest van het toernooi zoals
Rijkaard wilde.
Rijkaard wilde. En dat was met mij op links en Mark aan de rechterkant. Dus dat was waarschijnlijk
ik
voor
vind
het antwoord.
Echt.
Tenzij zij, kijk, ik ben niet bij geweest wat hun.
Nee, maar ik vind het echt sterke coaching.
Ja, ik was daar natuurlijk heel blij mee. Je hebt altijd, ja, de keerzijde zal iemand anders er niet blij mee geweest zijn. Maar ik was daar ontzettend blij mee. En het is ook wel eens anders geweest. Als we dan toch over het Nederlands elftal hebben, gaan we een heel stuk vooruit in de tijd weer.
Ja, we komen straks weer terug bij Frankrijk. Maar ga even terug vooruit in de tijd, is goed.
Nou, heel ver vooruit. Dat komt eigenlijk neer op mijn laatste interland in het Nederlands elftal. Wij speelden na de EK 2004 speelden wij een oefenwedstrijd. Dat was de eerste interland van Marco van Bast als
bondscoach.
Als bondscoach. En wij zouden allemaal spelen op onze eigen positie. Alleen na die oefenwedstrijd toe hadden we veel problemen achterin. Dus de vraag aan mij was of ik linksback wilde spelen. Heb ik toen gezegd, nou ja, daar ligt niet mijn voorkeur. Maar hetzelfde verhaal, voor het team wil ik dat wel doen. Dat was op een vrijdag. En ik speelde 90 minuten. We speelden een draak van de wedstrijd. Want dat was tegen, laat het Liechtenstein zijn, of ik weet niet wie het was.
Onbeduidend.
Misschien was het zelfs, ja, ik weet het niet. Maar we wonnen wel 3-1, 3-0. Maar dat is zo'n wedstrijd die had 7-0 moeten zijn. En wij zouden op de dinsdag of woensdag daarna speelden we uit bij Tsjechië onze eerste officiële kwalificatiewedstrijd. En zaterdag trainden wij, was onze uitlooptraining bij Katwijk. En op de weg terug van Katwijk naar het hotel Huisterduin, toen vertelde Van Basten dat hij mij niet meer nodig had voor de wedstrijd tegen Tsjechië. 4 dagen later. Ja, dat
niet meer nodig in de zin van niet in de basis of helemaal niet nodig?
Nee, niet meer nodig. Er waren er 4 die afvielen na die oefenwedstrijd. En ik was een van de afvallers. Dus ja, ik kon dat niet rijmen, weet je wel. Ik heb gezegd, ja, maar luister, ik bedoel, ik offer mij op. Ik ga op een plek staan die niet mijn voorkeur heeft. En dan is dit dus
de prijs.
De prijs die ik daarvoor betaal. Nou ja, dat was een heel kort gesprek, want dat was zijn mening. Dat hij kon het met andere jongens, ging die doen. Dus dat is tegelijkertijd mijn laatste interland geweest. Dus nu hebben we het over een moment tijdens een EK,
ja,
waarin een omslag geeft richting eigenlijk een super toernooi. En uiteindelijk was dat in 2004. Mijn 54ste interland was tegelijk mijn laatste.
Kon je er makkelijk overheen zetten? Maar het is één beslissing van één coach en ook nog wel Marco van Basten.
Ja.
Ik neem aan ook een soort held van jou geweest toen hij nog speelde.
Jazeker.
En dat hij dan tegen je zegt van, ja, sorry Boudewijn, ik heb je niet meer nodig.
Of ik daar makkelijk.
Ja, kon je daar ook makkelijk overheen in die periode? Of heb je daar nog wel een knauw van gehad?
Zonder naar de sportpsycholoog te gaan. In dit geval wij twee hier pratende. Daar heb ik zeker last van gehad. Want voor mijn gevoel was het... voor mijn gevoel hoorde ik er gewoon thuis.
Het was niet fair voor je gevoel.
Ja, goed.
Laat me het zo vragen. Stel je voor dat je op je positie was beoordeeld. Links buiten, desnoods rechts buiten. Desnoods. Maar in ieder geval links buiten. En op basis van dat, van die positie en een wedstrijd op die positie had gezegd... nou, Bouw, ik heb je gezien op jouw positie, maar ik heb je daar niet nodig.
Dat is een ander verhaal.
Was een ander verhaal geweest.
Natuurlijk is dat anders. Ja. Maar dan nog kan ik erbij zeggen dat... kijk... In mijn hele carrière, vanaf dat ik begon bij Nederlands Elftal... heb ik volgens mij 5 bondscoaches gehad. En 4 daarvan, die hebben me altijd erbij gehaald. Omdat je natuurlijk presteert. Want nogmaals, presteer je niet, heb je er ook niks te zoeken.
Je gaat ook nooit onder je ging niet vaak onder je ondergrens, jij?
Nee, ik had altijd...
Je was altijd goed voor de 6. Altijd.
Nederlands Elftal moet het ook wel meer zijn dan een 6 natuurlijk.
Ja, maar je hebt ook spelers die Nederlands Elftal onder een niveau komen te spelen. Op een of andere manier.
Ja. Maar terugkomend op dat verhaal. Kijk, Van Basten is eigenlijk 4 jaar bondscoach geweest. En het gekke is dat ook... ik speelde met Liverpool de Champions League finale tegen AC Milan. Met Clarence Seedorf.
Ja.
En Clarence en ik...
Niet erbij.
Wij zijn allebei niet bij dat Nederlands elftal. En in die periode waren er wel spelers... die zeg maar het leuk deden in de Eredivisie.
Nicky Hofs.
En nogmaals...
Dat zeg ik, hè? Dat hoef jij niet te zeggen. Dat zeg ik.
Ik heb het niet daarover. Maar ja, in die tijd... ik heb heel lang ook zeg maar dat gebruikt als stimulans... Hè, om gewoon echt te presteren. En dit is iets wat ik nu vertel... is dat bijvoorbeeld in mijn... in het kleedlokaal heb je een kast, een kastje waar je spullen op hangt. Ik heb echt een hele tijd... heb ik daar dus een foto van mij in een Nederlands elftal tenue...
Serieus?
Opgehangen gehad. Als zijnde die stimulans om te zeggen... luister, ik ga zorgen dat ik weer terugkom in dat Nederlands elftal.
Wauw. Alleen... daar staat ook een foto voor jou, hè?
Ja, klopt, ja.
Zoiets, kijk daar, zoiets...
Ja,
om jezelf te stimuleren.
Om te triggeren, om elke dag te zorgen dat je beter wordt... of in ieder geval het tegendeel bewijst. Alleen op een gegeven moment merk je dat dat te weinig zin heeft. En ik was 28 toen ik mijn laatste interland speelde, volgens mij. En ja, uiteindelijk was ik natuurlijk 32, dat is 4 jaar later. Kijk, en 4 jaar geen Nederlands elftal, dan... Tegen die tijd had ik al door dat het niet ging gebeuren. Dus dat is wel...
Maar het moment wat jij net beschrijft... Liverpool, Milan, Champions League finale. Jij en Seedorf. Hebben jullie, ik kan me voorstellen voor de wedstrijd niet... maar hebben jullie ergens in de periode daarover gesproken na de wedstrijd?
Nou, ik denk dat Clarence na de wedstrijd een klein feestje het vieren.
Zo, dat is een aparte podcast, is dat? Nee, Liverpool, maar, Milan.
Zo is dat. Maar laat ik wel zeggen waar ik dan wel weer trots op ben. En trots is een groot woord. In die zin niet. Maar wat ik wel nog een stukje koester... is dat ik uiteindelijk in de Champions League finale... met Clarence Schürrle gehaald heb. Dus als je dan hebt over shirtjes waar je een bepaalde waarde en herinnering aan hebt... dan is dat zeer zeker het shirt van Clarence van AC Milan in die finale.
Terug naar het EK in Nederland en België. Nederland-Frankrijk, 3e poolwedstrijd. Jullie hebben dus de eerste 2 wedstrijden gewonnen. Van Tsjechië gewonnen, van Denemarken gewonnen. Ik neem aan dat de sfeer in de ploeg wordt steeds beter... Frankrijk, ik zal de mensen even opnoemen die bij Frankrijk speelden... en daarna ook jullie eigen team. Maar bij Frankrijk staan Barthez, Carambeu, Leboeuf, Desailly, Candela, Fiera, Dugarry, Mikou, Pires. Zidane en Henry krijgen rust. Dat is dan weer een klein smetje.
Dat is jammer, hè?
Ja, een klein smetje. Maar toch, het is nog steeds de wereldkampioen.
Ja, zeker. Ja. De wereldkampioen van 98. Ja, de fantastisch elftal staan. En namen, daar zeg je u tegen. Ze hebben in die wedstrijd... Je moet zo zien, die wedstrijd voor ons was natuurlijk misschien net net iets belangrijker dan voor de Fransen. We waren allebei al gekwalificeerd, dus het ging om groepshoofd. Werd je groepshoofd, dan bleef je in Nederland. Werd je tweede, ging je spelen in België. Nou, wij wilden natuurlijk niks liever dan in Nederland blijven. Dus voor ons was het nog net iets belangrijker. Aan de andere kant, Frans wil natuurlijk nooit een wedstrijd verliezen. Al helemaal niet in zo'n toernooi. Je wil dat momentum houden. Maar goed, aan de andere kant kun je zeggen, ze hebben nog een paar kaarten achtergehouden. En want volgens mij, keeper was Lama. Voorin stonden ook nog wel, Dugarry.
Ja, je had Dugarry en Trezeguet. Die scoort ook trouwens allebei.
De rest stond op het middenveld.
Wie was je directe tegenstander, weet je dat nog?
Karrenbeu.
Ja. Oké. Okay. Jullie stonden met een team. Westerveld keepte. Ook daar kreeg Van der Sar ook rust.
Ja, die kreeg rust. Maar die had ook volgens mij was hij geblesseerd geraakt tegen die Denen of zo. Kan dat niet?
Ja, hij kreeg een soort van rust van Rijkaard. Zo staat het in ieder geval in de...
Oh ja, kijk, zie je, wij hebben ook niet...
Nee, maar ja, is waar. Zidane, ja, oké. Okay. Is waar. Nou, rechtsback, Bosveld. Reiziger zat op de bank. Maar Frank Rijkaard hield ook vast aan Bosveld. Stam en De Boer en Numan. Dan op het middenveld had je Davids, Cocu en dan vooruit Bergkamp, zeg maar. En ja, de aanval was met Overmars, Kluivert, Zenden. Damn.
Ja, het is...
En Overmars op rechts.
Overmars op rechts, ja. Klopt, ja. Nou, weet je wat het is? Tuurlijk, als je zo'n selectie bekijkt en... we hebben een hele goede periode gehad. Dus we hebben het over 98, 2000. 2004 was kwalitatief alweer iets minder. Voor mijn gevoel ook. Nogmaals, ik heb dus 3 toernooien meegemaakt. 3 eindtoernooien. 3 keer een halve finale.
Ja.
Waarvan ik nog altijd van mening ben dat 98 en 2000 de jaren zijn waarin we meer hadden kunnen hebben dan dat we gekregen hebben.
Ja.
Maar als je dan... Kijk, die periode daarna is het ook een tijdje minder geweest. En dan krijg je ook vragen. Ik doe af en toe natuurlijk nog wat televisiewerk. Journalisten komen met vragen. En dan was het van, ja, oké, wat was dan toen en wat is dan nu? In die periode dat het minder was. Ik zeg, als je het team bekijkt wat wij hadden, dat waren stuk voor stuk spelers die speelden in de top van Europa.
Ja.
En van de 23, een selectie bestaat altijd 23 spelers, volgens mij waren er 5 uit de Nederlandse competitie. En dan is het natuurlijk, dat was dan Feyenoord en Ajax. Zoals bijvoorbeeld Aaron Winter, die speelde toen bij Ajax. En de rest was inderdaad Barcelona, Juventus, Numan.
Arsenal.
Bij Glasgow. Nou, dan had je Overmars uiteindelijk ook bij Barcelona. Kluivert Barcelona. Bergkamp was Arsenal. Davids was Juventus. Nou, noem ze allemaal maar op. Die speelden gewoon echt in de top van Europa. En dat heeft een stukje kwaliteit, maar ook ervaring van het spelen van die grote wedstrijden brengt dat met zich mee. En ik denk dat dat ook de kracht uiteindelijk was. Dus dat iedereen gewoon echt ook op top speelde op clubniveau.
Want dat verschil wat jij ook hebt gevoeld waarschijnlijk tussen PSV en aan de ene kant, wat natuurlijk een topclub is in Nederland, maar aan de andere kant bijvoorbeeld een Barcelona waar je naartoe ging. Ja, dat ervaar je natuurlijk ook. In die wedstrijden, de druk en alles. En dat neem je mee.
Dat neem je allemaal mee. En bij een club als Barcelona is een gelijkspel gelijk aan een verlies. Dat kan gewoon niet. En hetzelfde geldt, slecht spelen en winnen is ook niet genoeg. Het moet beter. En tweede worden. Bijvoorbeeld bij Barcelona in het jaar dat uiteindelijk Van Gaal vertrok. Toen werden we tweede in de competitie. En we verloren de halve finale in de Champions League. En de halve finale beker of zo. Nou, dat is dus nooit voldoende voor zo'n club.
Nee.
Dus dat neem je allemaal mee.
Nederland-Frankrijk. Wat zei Rijkaard vooraf? Dus wat jij net zei, jullie willen heel graag in Nederland blijven. Ik neem aan dat dat een onderdeel was van wat hij gezegd heeft. Heeft hij nog iets anders gezegd tegen Frankrijk? Weet je dat nog?
Nee, niet,
niet specifiek.
Nee, niet specifiek. Tuurlijk, dat is kwaliteit, is duidelijk.
Die kunnen we invullen. Ja, bla, bla, bla. Ja.
Fysiek sterk. Want dat is ook wel, hè. Kijk, ik was niet de grootste, nog steeds niet.
Maar wel de sterkste.
Nou, ik was wel redelijk sterk.
Jij zag er geblokt uit altijd, man. Jij,
ja,
jij
niet meer, hè?
Trainde je? Ja, nog steeds. Nou, ik zie je been nog steeds. Ja, wat zie je aan je been? Ja, maar, maar train je extra? Want je, kijk, nou, je die salto deed je altijd. Maar jij was fysiek sterk voor je lengte.
Ik had een basis. Ik heb van mijn 4e tot mijn 17e
judo
ook. Dus ik heb zwarte band, eerste dan. Naar buiten, natuurlijk trainde ik ook in de gym. Maar ik denk dat het vooral ligt in die basis die ik al had. En ik ging geen duel uit de weg. En dat kwam waarschijnlijk ook vanuit de judo. Judo is 1-1. Je staat op een tatami. Ja, het is natuurlijk geen kooi, maar je hebt een bepaalde ruimte waarin je mag begeven.
Ja.
Je kunt niet ontsnappen. Het is echt dat duel. En als buitenspeler had je ook altijd het duel. Je speelde 1-1. Dat was het mooiste wat er is voor een buitenspeler, is als je wordt aangespeeld en ik kan een 1-1 opzoeken. Want ja, als je dat dan niet meer doet, dan ben je geen buitenspeler meer.
Ja, maar ja, wat ik ook mooi vond bij jou, in die periode sowieso, Overmars had dat ook, maar jij had dat ook. Los van die actie, je topsnelheid was top. Mm. Maar je had ook een explosiviteit van je welste. Je was enorm explosief.
Ja, ik was ook wel explosief. Ja, dat klopt. Ja, ik was heel snel. Snel uit de startblokken. Er was nog eens iemand die zei, ja, het gaat natuurlijk ook om de timing. Want ja, als je te vroeg bent,
is
niet goed, hè?
Ja, maar ja, je hebt een karambeu tegen. Maar goed, Frankrijk. Jullie beginnen de wedstrijd. Begint niet goed.
Nee, volgens mij komen we meteen achter.
Zeker komen jullie achter. Dougherry en Trezeguet, die scoren. Jullie komen twee keer achter, komen jullie tegen
keer,
Frankrijk.
Dus ja. Het wordt, even kijken, 1-0 voor Frankrijk, 1-1.
Ja.
En dan wordt het
2-1.
En dan is het die vrije trap.
Zo,
die
van Frank de Boer.
Raket van Frank de Boer.
Maar ook die, een kromme raket, een banaan was het.
Ja, zoals Roberto Carlos dat in die tijd, ja, deed, toch?
Zeker.
Ja, dat was een fantastisch schot. Maar ik weet ook dat zij waren totaal niet klaar ervoor. Ze letten niet op. Die bal werd klaargelegd. En volgens mij is het...
ze waren nog bezig met de muur.
Karambeu of iemand die stond daar die muur een beetje te regelen. Die stond nog met Lama te overleggen van een beetje naar links of een beetje naar rechts. En toen schoot hij gewoon vol.
Die bal die ging naar binnen eerst.
En 30 meter of zo.
Ja, het was bizar ver. Hoe hard hij schoot. En dat was de 2-2.
Dat is de 2-2.
En dan gebeurt er dit.
Senden 3-2. Dat is heel aardig, hoor. Want die Kluivert springt wel, maar die weet dat hij er niet bij kan. Senden kietelt al lang al. En gaat hier met de prooi heen.
Theo Rijtsma, toen bij het commentaar. Je kwam van de linkerkant. Kom je van de linkerkant? Ja, van de linkerkant. Ja, kom je naar binnen.
Nou, dat is ook wel iets. Op een gegeven moment ben je op elkaar ingespeeld. En je weet dingen van elkaar. En Westerveld had een gigantische lange trap. Ik heb met Westerveld ook al samengespeeld in Jong Oranje. En vaak dribbelde hij een beetje zo. Liep hij zijn 16 meter uit met balletje. Ja, dan legde hij hem gewoon bijna in de 16 van de tegenpartij. Dus daar zat ik altijd op de loeren. En nu gebeurde een beetje hetzelfde. Westerveld trapte uit. En Kluivert die gaat het kopduel aan met Leboeuf.
Alleen, Frank Leboeuf.
De vraag is wie wint. Ja, of niemand. En Patrick wist dat ik er altijd, zodra hij dat kopduel aanging, sneek erachter. Om te kijken of ik daar mijn voordeel mee kon doen. Ja, dat gebeurde nu ook. En volgens mij raken ze uiteindelijk allebei de bal niet. En die bal stuit erdoor. En Karambeu die was niet snel genoeg. En ik had ze natuurlijk op geanticipeerd. En ik neem de bal één keer mee met links. En ik werk uiteindelijk af met rechts. DCI komt er ook nog even aangestormd. Maar die was ook net te laat.
Ook niet de kleinste.
Nee. En toen schoot ik hem met rechts achter Lama. Ja, en toen ging de arena ook wel even uit zijn dak.
Ja,
dus dat was de 3-2. Dus dat was voor ons fantastisch. Omdat we en van de wereldkampioen natuurlijk wonnen. Zij zullen altijd zeggen van ja, maar we hadden niet onze beste elf opstaan.
Ja, Zidane speelde maar, niet. En wij zeggen dan jammer, Van der Sar speelde niet.
Zo is dat. Dus ja, uiteindelijk word je groeps... ik wil zeggen groepshoofd, maar je wint gewoon de groepsfase waardoor je in Nederland blijft.
En dat prettige gevoel, die duurde nog even voort. Want in de volgende ronde spelen jullie in die kwartfinale tegen Joegoslavië. In de Kuip. Ja. Patrick Kluivert... ik tel hem gewoon wel. Gewoon 4 keer eigenlijk.
Nou, ik op dat moment ook.
Ja, jij ook. Want jij springt op zijn rug.
Ik spring op zijn rug.
En gewoon die 4, dat die vingers.
Hero petje 4 keer.
Jouw assist bij die laatste, ja. Toch onder andere.
Ja. Maar nee, dat was een wedstrijd, Humberto. Nou,
ja, hè?
Dat is iets ongekend. We waren zo ontzettend goed. We walsten daar echt gewoon overheen. En een 6-1 is... Vaak zeg je dan, ja, geflatteerd. Maar dit was het niet eens. Nee. We hadden er nog 4 of 5 kunnen maken. Zo goed waren we op dat moment. En dat wordt 1-0, 2-0. 3-0 is dan volgens mij de eigen goal. De eerste twee waren van Patrick. Nou, die eigen goal geven we ook aan Patrick.
Ja,
en dan
100%. Wordt het, Govardarisch krijgt hem niet.
4-0, 5-6. Ja, de teller... het publiek zong nog net niet 10-10-10... Op een kwartfinale EK.
Het zag eruit als een oefenwedstrijd waarin Joegoslavië gewoon zo onder de mat werd gespeeld. Niet omdat ze slecht waren, maar omdat jullie zo goed waren. Dat was het.
Ja, uiteindelijk kunnen mensen zich afvragen van... ja, maar wat deden ze dan daar? Nou ja, iedereen die daar komt heeft het verdiend om daar te zijn.
Nee, die waren gewoon heel goed. Dus, ook. Maar jullie waren gewoon waanzinnig.
Daar was niks mis mee.
Oh, kijk, we gaan in een andere aflevering, Boudewijn. Ga ik het met Patrick Kluivert hebben over de wedstrijd Nederland-Italië met name. Dat is namelijk de volgende wedstrijd, de halve finale.
Mm-hmm. Dus je wilde dat ik het kort hou?
Nee. Ja, weet je, ik probeer objectief met je te praten. Ja, dus... Maar ja, weet je, ik ben gewoon ook liefhebber. En die wedstrijd doet gewoon pijn, man. Ik was er ook bij. En 2 penalties in de wedstrijd missen. Ja. 0-0. Penaltyreeks.
Nee, dat is, dat is echt wel een wedstrijd waar je van zegt... die kon je gewoon blijkbaar dus gewoon niet winnen. Als jij in de wedstrijd zo sterk bent... ik was ook best wel op dreef... Zambrotta die had 2 keer geel nodig tegen mij na 35 minuten.
Want dat was het, hè? Binnen 35 minuten stonden jullie met 10 man. Of stonden ze met 10 man, ja. Italië.
Ja. En inderdaad, je mist 2 penalties in de wedstrijd. En ook
Frank de Boer en Peter Kluivert.
Ook nog een keer 3 in de shootout na extra time.
Ik heb het nog eens een keertje teruggekeken, die shootout. En ik was vergeten dat Van der Sar een penalty had gepakt.
Stopte erin, ja.
Ja, waardoor je nog dacht, misschien kan het nog. Eerst volgende, daarna was geloof ik Jaap Stam.
Ja. Nee, dat,
die bal moet nog steeds naar beneden komen.
Ja, dat, nee, dat is een heel zuur moment. En het is ook een smet op zo'n toernooi. Omdat, net als 98, doe je eraan mee om het te winnen. En... de enige mazzel die we hadden is dat er dus niet meer voor derde en vierde plek gespeeld werd. Want dat zat er gewoon niet in. Moet je nagaan dat je hebt gewoon echt ook maar 1 doel. En dat is als je, laat ik zo zeggen, een topsporter die weet precies wat je bedoelt. Als je zegt, don't go for second best, weet je wel. Tweede is gewoon niks. En een finale verlies is dramatisch. Maar als je dan moet spelen voor 3 en 4, ja... Dat strookt tegen het gevoel van elke topsporter in. En die wedstrijd hoefden we niet meer te spelen. En helaas kan ik hem ook heel weinig... Of helaas, ik kan me heel weinig herinneren van wat er gebeurde allemaal na die wedstrijd.
Ja, totaal gewoon zwart natuurlijk.
Ja, op een gegeven moment werd dan duidelijk dat Frank Rijkaard stopte, dat hij weg was. Dat weinig zoiets hadden van, weg... Want wij hadden dat helemaal nog niet, zeg maar, meegekregen. Dat was ook nog helemaal niet medegedeeld.
Dus ik weet dat toen had Jack van Gelder na afloop een interview met hem, met Frank Rijkaard. En dat was een vraag die hij ook niet gesteld had. Hij zei na dat interview voor de NOS, zei hij pas achteraf, zei hij tegen iemand, tegen een ander journalist, oh ja, by the way, ik ga stoppen. Iedereen rep en roe, wat? Want het was niet gevraagd op beeld. Dat was echt een ding, dat was voor iedereen een verrassing.
Ja, het was echt een... echt een verrassing. En we hebben volgens mij daarna ook helemaal niks meer gedaan. Volgens mij is het terug naar Hoenderlo, tassen pakken en...
Klaar.
Ja, of de volgende ochtend iedereen weer. Ik kan het gewoon echt niet meer herinneren wat we nog überhaupt gedaan
Mooi
hebben.
Mooi is dat, hè?
En het is ook iets van meteen zorgen dat je weg bent. Je wil uit die nachtmerrie of... een roes is het eigenlijk ook niet. Maar je drijft op zo'n wolk en in één keer is die weg. En, ja.
Jij hebt echt een waanzinnige carrière gehad eigenlijk. Of eigenlijk, nee, ik zeg het verkeerd. Je hebt een waanzinnige carrière gehad met schitterende clubs.
Dank je wel.
Wat is je mooiste voetbalverhaal voor jezelf? Wat je voor jezelf maakt? Wat je bij al die clubs, Nederlands elftal, hebt meegemaakt?
Nou ja, het mooiste verhaal is gewoon dat je kunt zeggen dat je... Dat je heel veel ervaringen op hebt gedaan. Dat je de wereld gezien hebt. Dat je dingen hebt meegemaakt die een ander nooit zal meemaken. Althans, tenzij je natuurlijk deel uitmaakt van dat clubpie. En ja, dat alles bij elkaar. En het is ook positief en negatief. Hè? Ik bedoel, de dingen die je meemaakt maken jou als mens. En dus niet alleen het succes, maar ook de blessures. Een keer een kruisband afgescheurd. Een keer een bovenbeen opengescheurd gehad van een tackle in Engeland. Dus al die dingen die je dan meemaakt. Ja, dan ben je toch een bevoorrecht mens als je dat allemaal hebt kunnen meemaken en zoals nu weer eens een keer kunt ophalen. Dus ik denk dat dat het mooiste is. En natuurlijk kan ik het ook hebben over kampioen worden met Barcelona.
Zeker.
En bij wijze van spreken een Champions League finale verliezen. Dat zijn ook allemaal dingen die fantastisch zijn. Maar ik denk gewoon je zou bijna willen zeggen, de jongensdroom heb je beleefd.
En doe je nog steeds, want je staat nog steeds op het veld.
Ja, maar dat is natuurlijk de liefde voor de bal, hè?
Ja.
Dat
heb je de bal nog veel in je voet, nu?
Jazeker.
Als trainer?
Dat gebeurt nog wel.
Ja? Ja. Maar gewoon als aangever? Of ook af en toe nog in de actie?
Als dan toevallig iemand uitvalt...
Je hoopt erop, hè?
Als dan toevallig iemand uitvalt, nee, maar serieus. Dan train ik nog wel eens mee, ja. Alleen, ja, dat gaat natuurlijk niet meer zo makkelijk als vroeger.
Nee. Zie jezelf nog eens op de bank zitten ergens? Kijk, je hebt op de Chelsea heb je op de bank gezeten als trainer. Bij PSV ben je dus specialistentrainer. Je hebt je papieren. Zie je het jezelf nog doen?
Nou, het kriebelt wel. Maar ik vind ook dat trainersvak is een ervaringsvak. En ja, alles wat ik nu doe, dat is die ervaring in me opnemen. En het klopt, ik moet nog één papiertje. Dat zou dan coachbetaald voetbal zijn. Maar ja, wie weet.
Het nieuwe EK komt eraan. Het EK van 2000 hebben we gehad. En wat ik aan iedereen vraag is toch een klein beetje in de glazen bol kijken. We spelen daar de eerste wedstrijd bij het EK tegen Oekraïne. Wat denk jij dat Nederland gaat doen tegen Oekraïne, Boudewijn?
1-1.
1-1. De tweede wedstrijd op het EK waar Oranje tegen speelt, en ik draai de pagina om, is Nederland-Oostenrijk.
3-0,
kijk.
We groeien in het toernooi.
We groeien. 3-0. En dan de derde wedstrijd is een wedstrijd tegen Noord-Macedonië.
5-0. Nou, we groeien echt in het toernooi. Ik verwacht nooit te veel van die eerste wedstrijd.
En dan, wie wint het EK?
Frankrijk.
Waarom?
Totaalpakket, kwaliteit, ervaring. Ik denk dat Mbappé...
Niet normaal,
ja,
hè?
Die gaat echt een verschil maken deze zomer.
Wat een speler.
Ja, fantastisch om naar te kijken. Explosief, doelgericht. Wordt ook natuurlijk altijd goed in stelling gebracht. Maar het is gewoon een genot om naar te kijken. En nog altijd zo jong. We hebben ooit nog met PSV een oefenwedstrijd gespeeld tegen Monaco. In Zwitserland. Op voorbereiding van het nieuwe seizoen. En toen speelde hij nog net daar. Dus we hebben het van dichtbij een beetje kunnen...
Het was heel jong, was hij 16 of 17?
17 denk ik of zo. Ja, een unit, gewoon echt powerhouse. Ja, heel fantastisch. Mooi om naar te kijken. Dus daar verwacht ik wel wat van in de zomer.
Dankjewel. Boudewijn Zende, Nederlands Elftal en PSV en Barcelona. Nou ja, noem ze maar op al deze clubs. Dank je.
Graag gedaan.
Echt top. God, het gaat zo hard. Verdomme. Die tijd.
Nou, dit is dus wel een tijd.
Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.